Goedemiddag, broeders en zusters. Sil die keek net om zich heen en die zei, het is niet druk. Ik zeg, dat is waarschijnlijk de reden dat de Heer Jezus heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam samenkomen, zal ik in hun midden zijn. En geen 200 of 300. En ik voel dat God hier is. Ik zal een gebed uitspreken. Heer, ik voel me zwak. Maar er is zoveel kracht in uw woord, Vader. Ik dank u voor het woord wat u mij hebt gegeven. Geef hem de kracht om te spreken. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord van God. Heer, ik heb u nodig in dit uur en ik dank u, Vader, dat u mij helpt. Ik bid, Heer, voor iedere ziel hier in ons midden. Heer, best een ernstig woord wat u mij hebt gegeven, Heer, wat ik mag delen. Maar dan bid ik dat we alle oplettend zullen zijn en scherp. Wat u wil zeggen, Heer, door dit woord heen. Want Heer, u bent de levende God. En ik dank u voor het getuigenis net uit Genesis, Heer, dat u voor ons zorgt. Dat u ons alles geeft wat we nodig hebben. En ik dank u, Heer, dat u uw Zoon, de Heer Jezus, hebt gegeven. Die aan het kruis stierf voor onze zonden. Als wij, Heer, een puinhoop van ons leven hebben gemaakt. Dan was u daar, Heer Jezus, en gaf u uw leven aan het kruis voor ons. En u hebt ons geleerd, Heer Jezus, dat u ons wilt dienen. En het is mijn gebed, Heer, dat wij elkaar mogen dienen. Dat we goed voor elkaar zijn. Dat we net ook hebben gehoord dat we goed voor de mensen zijn om ons heen. Ook voor de wereld die ons misschien beschadigt. Heer, geef ons kracht. En ik bid, Heer Jezus, dat we meer en meer gelijk worden aan uw beeld. Want we hebben u nodig, Heer. Hoe zouden we anders uw liefde aan deze wereld kunnen laten zien? Heer, ik dank u dat u hier bent. Ik dank u dat u hier bent met uw Heilige Geest. Ik dank u, Heer, dat u onze harten aan wil raken. En ik bid, Heer, voor die ziel die u nog niet kent. Vader, ik bid dat u hem of haar aan zal raken deze dag, op dit uur. Want alles gaat voorbij, Heer. Hoe goed dat we het ook hebben. Maar deze wereld gaat voorbij. Deze stad gaat om. En Heer, dan moeten we verschijnen voor u, de levende God. En als we daar geen zekerheid hebben van geloof, als we dan niet weten dat u, Heer Jezus, voor ons persoonlijk, voor mij gestorven bent aan het kruis. Heer, waar zouden we blijven? Want u bent een machtig God. U bent buiten de Heer Jezus om een verterend vuur. Heer, ik dank u dat u in ons midden bent, naar uw belofte. Heer Jezus, dank u voor de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Nou, dat begint lekker. Dan moeten we nog gaan preken. Goed. Een paar maanden geleden kwam een collega bij mij op kantoor. En hij zegt, hij was in Frankrijk geweest, ergens onder in Frankrijk, in Oradour-sur-Glane. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Ik had er in ieder geval nog nooit van gehoord. Zomaar een klein dorpje, waar 700 mensen woonden, 209 kinderen geloof ik, waarvan de jongste nog geen week oud. En tot 10 juni 1944... was het eigenlijk een onbekend stadje of dorpje. Maar dat veranderde op die zaterdag. Zaterdagmiddag om 2:15 kwam er een panzerdivisie van de SS die onderweg was naar Normandië. En die passeerde dat dorp. En tot op de dag van vandaag weten ze niet waarom dat deze Duitsers dat deden wat ze hebben gedaan. Ze omsloten het hele dorp.
hermetisch af. En ze riepen alle mensen op om naar het plein te komen, om zich te verzamelen. Want er was een routine identiteitscontrole, zeiden ze. Ze wilden weten, waarschijnlijk of dat er geen onderduikers zaten of wat dan ook. Dus iedereen werd verzameld. De spanning was er wel een beetje, maar het was meer een gelaten sfeer. Zo van, nou ja, het zal wel. En Oradour-sur-Glane was niet echt een dorpje wat actief deelnam aan de oorlog. Het had er wel last van, maar verder niks bijzonders. En de sfeer sloeg om toen de Duitsers, de mannen en de vrouwen en kinderen gingen scheiden van elkaar. De mannen aan de ene kant, de vrouwen en de kinderen aan de andere kant. En de sfeer werd nog grimmiger toen alle mannen weggedreven werden naar verschillende schuren die in het dorp stonden. De vrouwen en de kinderen die werden afgevoerd naar een grote kerk. En die werden allemaal in de kerk verzameld. En toen er niemand meer in het dorp te bekennen was op straat als alleen maar Duitsers, klonk de eerste explosie. En binnen 3 uur tijd werd alles wat leefde in dit stadje vermoord. Alles werd afgeschoten. Alles werd in brand gestoken. Het hele dorp werd uitgeroeid. En na 3 uur was er geen levend wezen meer te bekennen. 6 mensen ontsnapten. 24 mensen waren die morgen weggegaan voor hun werk of voor andere dingen. En het was een levendig dorpje waar een bakker was, waar winkeltjes waren, waar een stationnetje was, waar een tram langsheen liep. Waar bedrijven opgebouwd waren, een groentewinkel en noem maar op. Er waren 2 scholen. Het was een mooi dorpje. 3 uur later leefde er niks meer. De Duitsers zijn nog 2 dagen later teruggekomen en ze hebben alle verkoolde lijken in 1 gat gegooid en begraven. Oradour-sur-Glane. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb een heel kort filmpje en ik hoop dat hij het doet. Dat geeft een beetje een beeld wat daar is gebeurd. En probeer je te bedenken dat op die straat kinderen speelden, dat daar families leefden, dat het leven zoals wij dat gewend zijn gewoon zijn gang had. Tot 10 juni 1944 alles omsloeg. Laten we even kijken. Goed, hij mag wel uit. Ik zie hier wel het beeld in van een mens dat alles voorbij gaat. De stad van ons leven gaat ook voorbij. Het gaat allemaal over. Het is indrukwekkend wat hier gebeurd is. Ik geloof dat God ons echt ook oproept, ook vanmiddag. Ik moest hier aan denken toen ik het woord aan het voorbereiden was. In de Bijbel staat ook zo'n stad die volledig werd uitgeroeid. De stad Jericho. We weten allemaal dat het volk van Israël bevrijd is. Hè, na honderden jaren slavendienst uit Egypte. En uiteindelijk onder de leiding van Mozes, natuurlijk onder de leiding van de Heere God, zijn ze uit Egypte geleid. En zijn ze uiteindelijk in de woestijn gekomen, waar de mensen, alle Israëlieten zijn gestorven en een nieuwe generatie is opgestaan. En die nieuwe generatie, die gaat onder de leiding van Jozua het land Kanaan innemen. En ik wil jullie meenemen naar Jozua 1. De eerste twee versen. En het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. God zegt tegen Jozua: Mozes, mijn dienaar, Mozes, mijn knecht, is dood. Maar we gaan verder. En dan geeft Jozua de opdracht. En dan geeft Jozua ook een belofte. Dat lezen we in het vijfde vers. Hij zegt: niemand zal tegen u stand houden. Al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal niet loslaten en u niet verlaten. Een geweldige belofte krijgt Jozua hier van de Heere God. Maar de Heere gaat verder. Hij zegt: wees sterk en moedig. Want u zult dit volk, het land dat ik hun vader gezworen heb, hun te geven in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig. Dat is de opdracht die Mozes, of die Jozua krijgt. Want u, en dan zegt in vers 7, zegt hij: door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft, wijk daar niet van af. Naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u heen gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken. Zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en zult u verstandig handelen. Dus de Heere geeft Jozua een opdracht en hij zegt: je moet sterk zijn en zeer moedig zijn. En overdenk mijn wet dag en nacht. En dat is voor ons ook een les. Ik heb een oude schoolkameraad die al vanaf zijn 16e of zijn 17e verslaafd is aan de drugs. Dat begon met een joint, dat werd heroïne, cocaïne, speed, noem alles maar op. En uiteindelijk slaapt hij nu bij het leger des Heils. En ik heb op alle mogelijke manieren geprobeerd om hem te helpen. Maar de laatste keer dat we elkaar aan de telefoon hadden, toen zegt hij tegen mij: hij zegt: Henk, en als dat Godje van jou bestaat, hij zegt: waarom heeft hij mij dan nog niet verlost? Waarom heeft hij mij niet verlost van deze drugs? Hij zegt: dat komt omdat jouw God helemaal niet bestaat. En hij was zo grof dat ik op een gegeven moment tegen hem heb gezegd: joh, ik ga ophangen. Want ik kon het gewoon niet op dat moment niet handelen. Ik sprak vorige week een man en die zei tegen mij: er staat in de Bijbel, bid en u zal gegeven worden. Hij zegt: nu heb ik zoveel problemen in mijn leven. Hij zegt: ik bid, prulbelofte, joh. Prulbelofte. Hij zegt: ik merk er niks van. Ik in ieder geval niet. God geeft Jozua hier een belofte. Hij zegt: je zal iedere vijand overwinnen. Niemand zal er stand houden. Maar wees sterk en zeer moedig. Wees sterk en zeer moedig. En de tweede opdracht die hij krijgt is: laat het woord niet uit je gedachten zijn. Ben ermee bezig dag en nacht. Overdenk het. En handel daarna. En misschien worstel je met moeilijke dingen in je leven. Misschien zijn er problemen. Misschien wel een verslaving die weer terugkomt. Maakt niet uit wat het is. Misschien komen er grote dingen op je leven af. Dan wil ik je hiermee bemoedigen. Wees sterk en zeer moedig. Maar overdenk zijn woord dag en nacht. Denk erover. Peins erover. En dan gaat Jozua aan de gang. En dat lezen we in Jozua 2. En Jozua 2 is het hoofdstuk wat ik jullie voor wil lezen. Want Jozua, die gaat er verkenners op uitsturen. Er staat, daarna stuurde Jozua de zoon van Nunna vanuit Sittem in het geheim twee mannen als verkenners op uit en zei, ga op weg, bekijk het land in Jericho. Zij gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rahab was en zij sliepen daar. Toen werd tegen de koning van Jericho gezegd, zie, er zijn hier deze nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. Daarop stuurde de koning van Jericho boden naar Rahab om te zeggen, breng de mannen naar buiten die naar u gekomen zijn en die uw huis zijn binnengegaan, want ze zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en zij had hen verborgen. Zij zei, inderdaad, zijn er mannen naar mij toegekomen, maar ik wist niet waar zij vandaan kwamen. En het gebeurde bij het sluiten van de poort, toen het donker was, dat die mannen naar buiten gingen. Ik weet niet waar die mannen heen gegaan zijn. Achtervolg hen snel. U zult hen zeker inhalen. Maar zij had hen op het dak laten klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels, die door haar op het dak uitgespreid waren. De mannen achtervolgden hen op de weg naar de Jordaan tot aan de doorwaadbare plaatsen. En men sloot de poort nadat hun achtervolgers waren uitgegaan. Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe op het dak. En zij zei tegen die mannen, ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de Heer het water van de Schelzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heer uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere dat ik goede tierenheid aan u bewezen heb. Dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader en geef mij een teken van trouw. Dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven en ook mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is. En dat u ons leven van de dood redden zult. Toen zeiden de mannen tegen haar, als u deze zaak van ons niet bekend maakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren wanneer de Heere ons dit land geeft, dat wij aan u goede tierenheid en trouw zullen bewijzen. Daarop liet zij hen neer, met een touw door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zij zei tegen hen, ga naar het bergland, anders treffen de achtervolgers u aan. Verberg u daar 3 dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt u uw weg vervolgen. De mannen zeiden tegen haar, wij zullen vrij zijn van deze eed aan u, die u ons hebt laten zweren, terzij u het volgende doet. Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlakendraad aan het venster binden, waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. Dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat, op zijn eigen hoofd zal rusten. En wij zullen vrij zijn van deze eed. Maar van ieder die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten, als ook maar 1 hand zich tegen hem keert. Maar als u deze zaak van ons bekend maakt, dan zullen wij vrij zijn van uw eed, die u ons hebt laten zweren. Zij zei daarop, laat het zijn zoals u gezegd hebt. Toen liet zij hen gaan en zij gingen weg. En zij bond het scharlakenkoord aan het venster. Zij gingen weg en kwamen in het bergland en bleven daar 3 dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd waren. Want de achtervolgers hadden hen op heel de weg gezocht, maar niet gevonden. Toen keerden de 2 mannen terug. Zij daalden af uit het bergland, staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun. Zij vertelden hem alles wat hun overkomen was. En zij zei tegen Jozua: zeker, de Heer heeft ons heel dat land in handen gegeven. Want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. Rahab maakt hier een hele bijzondere keuze. Rahab maakt hier geen keuze met haar verstand. Want het is een totaal onlogische keuze die Rahab hier maakt. 2 wildvreemde mannen, en wie weet hoeveel mannen bij haar al zijn geweest, komen bij haar slapen. Waarschijnlijk heeft ze een soort herberg gehad. Of wij zouden zeggen misschien een bed en breakfast of zo. Waar je kon overnachten. Maar daarnaast staat duidelijk geschreven dat ze ook een hoer was. Een vrouw die in onreinheid leefde. Een vrouw die haar lichaam verkocht. Ze leefde in zonde. En Jericho, de plaats waar ze woonde, daar woonden haar broers. Daar woonden haar zussen. Daar woonden haar vader en haar moeder. Daar woonde haar familie. Het was een stadje waar ze leefde, waar ze waarschijnlijk de meeste mensen wel kende en de meeste mensen haar ook kenden. En dan komen er 2 wildvreemde mannen. Die komen bij haar slapen. Maar zij voelt iets diep in haar hart van binnen. En wat zij voelt, dat is dat zij weet, deze stad en dit leven in die stad gaat voorbij. Dit gaat ophouden. Dat voelt ze van binnen. Ze weet, hier is iets aan de hand. En ze vertelt daar ook van. Ze zegt, we hebben gehoord van jullie God. We hebben gehoord wat hij gedaan heeft. En we smelten allemaal weg van angst. Zij weet het leven wat zij heeft in die stad. Misschien wel in luxe. Misschien wel de feesten die ze heeft. De vrienden die ze kent. De mooie avonden die ze heeft. Wij weten het niet. Staat niet beschreven. Maar zij leefde daar. Maar zij wist, dit gaat voorbij. En het kon ook nog wel eens heel snel gebeuren. Zij voelt van binnen, ik moet hier een andere keus gaan maken. En dat doet ze ook. Want ze klampt die mannen aan. Ze zegt, en ook voor haar hele familie. Ze zegt, ik help jullie, maar help ons ook. Want zij weet, dit gaat over, dit leven in deze stad. En ik kan me herinneren toen ik in 2012 eigenlijk voor het eerst ging nadenken, echt ging nadenken, over wie God is. Ik kan me herinneren dat ik op mijn kantoor zat en dat ik naar buiten keek, vanuit het niets. Dat ik dacht van, zou God wel bestaan? En wie is eigenlijk God? En toen ik de natuur zag en de bloemen buiten, toen dacht ik, zou God de God zijn van de natuur? En ik dacht, als de God van de Bijbel is, waar ik zoveel over had gehoord, ik dacht, dan heb ik een mega probleem als ik vandaag sterf. Want ik dacht, God en ik hebben geen gesprek. Ik wist hoe dat ik leefde. En ik dacht van ja, misschien iemand die gewoon netjes leefde. Misschien heeft hij nog een gesprek met God. Maar ik dacht, ik heb geen gesprek. Ik denk, voor mij is het klaar. En diep van binnen wist ik dat het anders moest. Diep van binnen wist ik dat ik een keuze moest maken. Ik heb die keuze toen ook gemaakt. En die keuze was, ik ga terug. Ik dacht, ik moet weten wie God is. En Rahab heeft dit gevoeld van binnen. Rahab heeft gevoeld, de stad waarin ik leef, de feesten die we misschien houden, heel mijn leventje hier, mijn identiteit, gaat voorbij. En daarom maakten ze hier de keus. En dan gaan die 2 verkenners. En ik vind het bijzonder dat aan het eind van dit hoofdstuk staat dat zij direct eigenlijk het koord uit het raam hangt. Ze doet dat gelijk. En ik denk, dan zou Rahab gebeden hebben. Misschien wist ze niet eens wat bidden was. Maar 1 ding wist ze wel, dat haar leven afhing van deze 2 mannen die ze liet gaan. Want als deze 2 mannen niet aan zouden komen bij het volk Israël, ja, dan wist niemand wat er gebeurd was op dat moment. Dan hebben ze nog 1 rivier eigenlijk te gaan. Dat lezen we in Jozua 3. Ik ga dat hoofdstuk natuurlijk niet lezen. Ze hebben nog één rivier te gaan voordat ze bij Jericho de stad komen. Als die verkenners alles tegen Jericho, tegen Jozua hebben gezegd, dan hebben ze natuurlijk moed geput. Ook Jozua, als die hoort dat ze verlamd zijn van angst. Maar ze moeten nog door één rivier. En ik heb dat eens nagekeken hoe dat zit met die Jordaan. De Jordaan nu, als je zoekt op internet, zie je dat het een rivier is van 1 meter of 20 breed. Die op sommige plekken best wel snel stroomt. Hij komt uit het gebergte en er stroomt over een afstand van 170 kilometer naar de Dode Zee toe. Vergeleken met ruim 3000 jaar geleden is de capaciteit van de Jordaan ongeveer nog 10 tot 30% van wat het toen was. Dat komt omdat over heel die afstand er water onttrokken wordt uit de Jordaan. Ja, om het land te beregenen, voor mensen om te gebruiken. Maar ruim 3000 jaar geleden was het een zeer krachtige rivier. Die in de oogsttijd ver buiten zijn oever trad. Als dat nu gebeurt is die soms wel 1 kilometer breed. Een onmogelijke rivier eigenlijk om door te trekken. Zeker bij Jericho. Dat was onmogelijk. Maar God had het vaker gedaan. God had het volk van Israël door de Schelfzee geleid. Maar de Joden die hier door de Jordaan moesten, die hadden dat niet meegemaakt. Dat was de generatie voor hun. Ze hadden erover gehoord, maar ze hadden het zelf niet meegemaakt. En wat ik zo wonderlijk vind van de doortocht door de Jordaan, is dat je je af kunt vragen van hoe heeft God dat gedaan? Hoe heeft God dat water tegengehouden? Want wij, in mijn voorstelling, dan denk ik van nou, God die houdt gewoon dat water tegen en dat staat zo op een wal zo en ze lopen erdoor en God laat het weer doorgaan. Maar als we lezen in Exodus, hoe dat God dat deed met de Schelfzee, dan staat er dat Mozes, volgens mij is Exodus 24, de tekst weet ik niet uit mijn hoofd, dat Mozes zijn arm uitstrekte. En dat God een krachtige wind liet komen. En heel de nacht waaide die krachtige wind en God blies eigenlijk dat water weg. En blies de zee droog. En als wij hier lezen in Jozua 3, dan lezen we in het 15e vers. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren, aan de rand van het water, de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden, al de dagen van de oost, bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan als een dam, niet dichtbij, maar heel ver weg bij de stad Adam. En bij de stad Adam, dat is een aardbevingsgebied. Als je dat opzoekt op internet, in 1927 vond daar een aardbeving plaats. En de rivier de Jordaan stroomt daar, als het ware tussen twee hoge, rotsachtige hoogtes. Dat zijn kleidammen, door de afzetting van de Jordaan. En daar stroomt de Jordaan tussendoor. En in 1927, door een aardbeving, stortte dat in. En is het water van de Jordaan bijna een dag gestopt, tegengehouden. En dat is vaker gebeurd in de geschiedenis. En het is heel bijzonder dat hier staat dat dit dus gebeurt bij de stad Adam. Dus ik denk, maar het staat er niet, dat God ook weer de kracht van de natuur heeft gebruikt om het water te stoppen. Maar hoe dan ook, het water stopte daar. En ze hadden voldoende tijd om door te trekken. En ik geloof dat er mensen uit Jericho aan de andere kant hebben gestaan. Misschien ook wel verkenners, om dat volk Israël in de gaten te houden. En wat moet dat geweest zijn als die mensen gezien hebben dat het water, wat ver buiten zijn oevers was getreden, in no time terugzakte. Want het liep gewoon weg. Het stopte. Dus het water, het liep gewoon door. Je zag het gewoon weglopen. En zo zijn ze door de Jordaan getrokken. Ze konden er gewoon doorheen lopen. En komen ze aan bij de stad Jericho. Ik wil 2 hoofdstukken overslaan. Dat gaat over gedenkstenen oprichten en de besnijdenis. En ik wil even gaan naar hoofdstuk 6, vers 1. En daar staat in het eerste vers, Jericho was volkomen gesloten. vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. De stad was dicht. En de stad had hoge muren. Waarschijnlijk een dubbele muur. Die muren waren zo groot en zo sterk dat er zelfs op gewoond werd. Eigenlijk onmogelijk om in te nemen. Maar de Heere, die zegt, we kunnen het lezen in de tekstgedeelte tegen Jozua. Hij zegt, ik heb Jericho met al zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. En dan krijgen ze de opdracht om de eerste 6 dagen 1 keer om de stad heen te lopen. Strijdbare mannen voorop, 7 priesters erachteraan met de ark en 7 ramshoornen om erop te blazen tijdens het lopen en het volk erachteraan. Niemand mocht spreken. Dag 1 trokken ze om de stad. Het zal indrukwekkend zijn geweest voor de Israëlieten, maar ook voor de bewoners van Jericho. De 2e dag hetzelfde, de 3e dag hetzelfde. En zo deden ze dat 6 dagen. En de 7e dag had de Heere gezegd, moeten jullie 7 keer om de stad heen trekken. Ze zijn 's morgens vroeg uit bed gegaan en ze hebben 7 keer om de stad heen getrokken. En de 7e keer, toen ze rond waren, klonk de langgerekte toon van de bezuinen. En ze hadden de opdracht gekregen om te juichen voor de overwinning. En geloof me, dat heeft het volk Israël gedaan, een oorverdovend gejuich. En Rahab, die heeft dat gehoord. Rahab heeft dat gezien. Haar broers, haar zussen, haar ouders en andere familieleden. Die zaten in het huis. Hoe zal Rahab dat verteld hebben tegen haar familie? Haar broers zullen er misschien om gelachen hebben. Zeggen, ja natuurlijk, onze zus, ze heeft weer vreemde mannen in huis gehad. Nu weer een ander verhaal. Ik denk niet dat ze het geloofd hebben in het begin. Maar uiteindelijk heeft ze ze weten te overtuigen. En hun hebben dat gehoord. Hun hebben het gezien. Hun hebben de Israëlieten rond zien trekken. Hun zaten allemaal in dat huis. En als ze juichen, dat lezen we in 20e vers. Het volk juichte toen ze op de bazuinen bliezen en het gebeurde zodra het volk het bazuingeschal hoorde dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit en zij namen de stad in. En zij sloegen alles wat in de stad was met de ban, met de scherpte van het zwaard. Van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude en tot het rund, het schaap en de ezel toe. Alles werd vermoord. Toen ik dit las, toen moest ik denken aan Oradour Suklen, wat ik net heb verteld. En ik zeg je eerlijk, soms begrijp ik God niet. God was erbij, daar in Frankrijk, toen het gebeurde. God gaf hier de opdracht om het te doen. Om heel dat stadje Jericho uit te roeien. Van de oudste man of vrouw, heel kwetsbaar, kan niks terugdoen, tot het kleinste kind. Alles. Alles. Dan denk ik wel eens, ja heren, waarom heb je ze niet gewoon weg laten jagen? Dat had toch ook gekund? En ik snap best dat mensen tegen mij zeggen, we horen net in de getuigenissen van, ja als God bestaat, als Jezus dan leeft, waarom gebeurt dan dit en waarom gebeurt dan dat? Maar ik heb geleerd en mijn verlangen is om dat nog meer te doen, om op God te vertrouwen. Als wij God zouden begrijpen, is die net zo groot als mij en als jouw hoofd. Maar God is veel groter. God zegt tegen Job, waar was je? Waar was je toen ik de wereld heb gemaakt? Waar was je toen alles uit mijn hand voorkwam? Waar waren wij? Het is mijn verlangen dat we God meer leren vertrouwen. En daardoor ook leven. Rahab en haar familie, die hoorden het gebeuren. Dat de mensen uit de stad vermoord werden, uitgeroeid. Dat gaat niet zonder geluid. Want ze werden met de scherpte van het zwaard, werden ze allemaal vermoord. En dan lezen we in vers 22, dan zegt Jozua tegen die 2 mannen en dan zie ik Jozua staan op de puinhopen als een echte leider. En dan roept hij die 2 verkenners. Die roept hij bij zich. En dan zegt hij tegen die mannen, ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen. En breng de vrouw vandaar naar buiten. Dus hij gaat niet zelf. Jozua gaat niet zelf. Hij stuurt die twee mannen die een belofte hadden gedaan. Die stuurt hij naar dat huis. Hij zegt, ga ze maar halen, die vrouw. Toen gingen die jonge mannen in vers 23 de verkenners naar binnen en brachten Rahab naar buiten. Dat moment dat die mannen binnenkomen, dat moment dat die mannen de deur van het huis van Rahab openen, ik denk dat Rahab dat nooit meer is vergeten. Dat moment dat die deur open gaat en dat Rahab die mannen ziet waar ze de afspraak mee had gemaakt, die haar een belofte hadden gedaan en waar die twee mannen Rahab zien. Dat moment, dat is zij nooit meer vergeten. En misschien herken je het wel uit je eigen leven. Misschien heb je wel geleefd in een stad vol met zonde, vol met plezier. Maar is daar een moment gekomen dat je weet, ik moet de keus maken? Moment wat ik net over sprak, dat je beseft, deze stad gaat voorbij. Het houdt hier op. Dat kan snel zijn, dat kan wat langer duren. Maar het gaat echt voorbij. En dat je dan besluit om te gaan zoeken naar de levende God. Maar dan weet je nog niet gelijk of dat je gered bent. Dan is er een moment in je leven dat je geen plezier meer hebt in de stad waarin je leeft, maar dat je ook vrede hebt met God. Dat je daartussen komt. Dat je angstig bent. Is die God waar nu ik op hoop, is die wel te vertrouwen? Dat is wat Rahab ook gevoeld heeft. Zij zette haar vertrouwen op de Heere God, de levende God, waar ze verhalen van had gehoord, maar die zij persoonlijk nog niet kende. Ik denk dat er momenten zijn geweest dat ze echt bang is geweest. Met haar familie. Gaat dit wel goed komen? Als heel de stad vermoord wordt en als je dat hoort. Tuurlijk zaten ze in dat huis, maar dat hoorden ze. Zou er geen angst in haar zijn? Heb ik mijn vertrouwen gesteld op een God die ik niet ken? En wil die God met mij te maken hebben? Een zondige vrouw, een hoer. Maar jij zal het moment ook niet vergeten. Als je weet, ik ben gered. Als je voelt in je hart dat je met ogen van geloof op de Heer Jezus mag zien. En je op dat moment beseft dat de Heer Jezus voor jou is gestorven. Dat moment vergeet je nooit meer. Dat staat je altijd bij. En voor de een is dat helderder dan voor de ander. Rahab is dit nooit meer vergeten. En we lezen in vers 25. Zo liet Jozua de hoer Rahab in leven. Met de familie van haar vader. En alles wat van haar was, en zij heeft tot op deze dag in het midden van Israël gewoond, een nieuwe familie. Eigenlijk nieuwe vrienden, nieuwe kennissen, een heel nieuw leven. Al het oude voorbij gegaan. Ze gaat mee met de Israëlieten. Ze mag leven met het volk Israël. Gods oogappel. Rahab maakte de keus. Ze stond op. Rahab stond op. Ze wist, deze stad gaat voorbij. Rahab maakte echt de keus. Ze wist, ik moet gewoon kiezen. Kan niet anders. En ze handelde direct. Ze schakelde gelijk. Ze verborg die mannen. Ze liet ze uit. Ze hing het koord buiten de muur. Het was een actieve houding. En jij, waar leef je voor? Misschien leef je nog wel in de stad, jouw eigen stad, muren hoog opgetrokken. Het zou zomaar kunnen. Jouw leven, jouw identiteit, jouw spullen, jouw auto, jouw huis, misschien wel jouw games, jouw computer, jouw telefoon, jij. Maar het gaat allemaal voorbij. Alles gaat voorbij. De stad waarin wij van nature leven gaat voorbij. Die mensen die in dit stadje woonden in Frankrijk wisten niet dat 10 juni 1944 het einde was. Echt niet. Zagen ze niet aankomen. De mensen in Jericho die konden het misschien nog aanzien komen. Alhoewel ze ook tot het einde hoop hebben gehad. en vertrouwden op de muren van de stad. Maar hoe dan ook, het gaat voorbij. En misschien voor jou wel snel. Zou kunnen, of voor mij. In 1 Johannes 2 vers 15, daar lezen we, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Wacht niet langer en sta op. Als je de keus nog niet hebt gemaakt, sta op. Vertrouw niet op de stad waarin je leeft. Het gaat voorbij. Maak die keuze, doe dat vandaag. Stel het niet uit. Stel het niet uit. De laatste les die ik nog mee wil geven. Velen van ons hebben die keuze al gemaakt, gelukkig. In het begin heb ik verteld dat Jozua de opdracht van de Heere kreeg. Hij zegt, Mozes, mijn knecht is dood, Jozua opstaan. En hij zegt tegen Jozua, wees sterk en zeer moedig. En misschien zijn er moeilijkheden in je leven, of misschien sta je voor een belangrijke beslissing in je leven, of misschien voel je dat God een kant ergens met je op wil of niet. Dan wil ik je dit meegeven, wees sterk en zeer moedig. En verdiep je in zijn woord. Zoals onze zuster getuigde uit Genesis, verdiep je in zijn woord, overdenk het en bepeins het. Dat is niet 's morgens even snel een stukje lezen of 's avonds voordat je gaat eten even een stukje lezen. Dat is allemaal prima. Maar dat is niet overdenken. Dat is niet vragen aan God en zeggen, Heer, wat bedoelt u met dit tekstgedeelte? Wat wilt u tegen mij zeggen? En God zei tegen Jozua, overdenk het en handel daarna. Psalm 1, daar wil ik mee afsluiten. Welzalig de man, de vrouw, die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Dus vertrouw op de Heere God. Maar wees sterk en wees moedig. Amen. Ik zal afsluiten met gebed. Hemelse Vader, trouwe God, ik dank u weer voor uw woord. En Heer, al kunnen wij u vaak helemaal niet begrijpen, want u bent zo'n grote God. Dan vertrouwen wij u wel. Ons vertrouwen is op u, Heer, de levende God. Zoals Rahab de keus maakte om op u te gaan vertrouwen, met de wetenschap dat de stad voorbij zal gaan. Heer, dat is mijn gebed, dat wij alle ons vertrouwen stellen op u. En als we dat nog niet gedaan hebben, dat we dat vanaf vandaag gaan doen. Dat we die keuze maken in ons leven. Dat we op zullen gaan staan. Dat we moedig zullen zijn. Heer, we kunnen u vertrouwen. U gaf uw Zoon, de Heere Jezus, aan het kruis voor ons. U bent de God die te vertrouwen is. En Heer, u geeft ons zoveel rijke beloftes in uw woord. Heer, ik dank u voor deze middag. Ik dank u dat we erover na mochten denken. Heer, en ik wil mijn broeders en zusters wil ik ook zegenen in uw naam. Zodat ze tot zegen mogen zijn voor de mensen om hen heen. Heer, dat uw liefde meer en meer zichtbaar wordt in ons leven. In alles wat we doen. Heer, u zij de glorie. Amen.